Vanmorgen, broeders en zusters, waren wij in 1 Samuel 16. En ik ben niet veel verder gekomen dan vers 14 en wellicht vers 15. Maar ik wilde toch nog wat stilstaan bij de rest van het hoofdstuk. De versen namelijk, waar staat in vers 13, dat van die dag werd de geest des Heren vaardig over David en voortaan. Dat bleef dus zo. En anderzijds, vers 14, en de geest des Heren week van Saul. En een boze geest van de Heere verschrikte hem. Sommigen schrikken alleen al van dat zoiets in de Bijbel staat, maar ik heb u al gezegd, dat komt nou eenmaal voor, niet alleen hier. Ook in het Nieuwe Testament lezen wij over God zal hen zenden een geest der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. En elders in de Oud-Testamentische geschiedenis vinden we iets dergelijks ook, dat van Gods wegen een leugengeest gezonden wordt. Heet zoiets. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet ik ook niet. Maar wel heb ik uit talloze andere schriftplaatsen begrepen dat wanneer wij de waarheid niet willen horen en dus afwijzen, dan worden wij van Gods wegen in elk geval overgegeven aan de leugen. Het kan niet schelen welke, zolang het maar niet de waarheid is. Als men hem niet wil, zal men hem ook niet horen. Dat is een heel hard antwoord op de vraag die u mij niet gesteld hebt over hoe komt het dat zoveel mensen de evangelie niet gehoord hebben. Het kon wel eens wezen dat ze er niet de minste belangstelling voor hebben en het daarom ook niet te horen krijgen. U hoort toch hoe ik het zeggen. Het kon wel eens wezen dat, weet je veel, als u me die vraag stelt, dan zeg ik altijd, kent u mensen die het evangelie niet gehoord hebben? Wat is het probleem dan? Dan wacht u een schone taak. Zeg ik altijd. Nou goed. Maar waar het om gaat, is dat de wereld nou eenmaal beheerst wordt, officieel, ook volgens de Bijbel, door de leugenaar van de beginnen, de God deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe je maar heten mag, de duivel, de Satanas, de oude slang, en zo verder. Want er zijn nogal wat titels voor, weinig verheffend, overigens. Maar iets dergelijks gebeurt hier ook, ook met grote nadruk, want er is duidelijk sprake van een specifieke geest die inderdaad genoemd wordt geest des Heren. Niet alleen in vers 14, maar ook in vers 23 is het geloof ik. Daar heet het de geest Gods. Want daar staat het geschieden als de geest Gods over Saul was. Maar vergis u niet, deze keer is dat niet de Heilige Geest of iets dergelijks, maar het is die boze geest des Heren uit vers 14 uiteraard. Hè? Waar het om gaat, en dat heb ik u vanmorgen geprobeerd voor te houden, is dat wanneer men de Heer Jezus afwijst, wanneer men de echte David niet kent, wanneer men nieuw verbond niet blieft, of hoe je dat maar zegt, dan komt men inderdaad terecht in de macht van de boze. Of dat nou in de praktijk is de macht van de wet, wel, in de praktijk zeg ik altijd, maakt dat geen enkel verschil. Het is altijd moeilijk om dat te zeggen, omdat er altijd zoveel protest tegenkomt. Maar zoals gezegd, de duivel maakt nou eenmaal gebruik van het woord Gods en van de wet in het bijzonder. Zeker van de wet als wet. Dat blijkt ook wel, want als wij mensen het evangelie willen vertellen of moeten vertellen of denken te moeten vertellen, zitten wij altijd met een groot probleem dat we hen iets aanbieden en tegelijkertijd denken van ja, maar die mensen hebben al één geloof. Ik citeer maar even, hè? Iemand anders. Die mensen hebben al één geloof. Daar heb ik een eenvoudig antwoord op. Dat hebben ze niet, ze hebben al een ongeloof. Want dat is de Bijbelse terminologie daarvoor. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, zij hebben al één religie. En daarna zeg ik altijd, en waar denkt u dan dat die religie vandaan komt? En niet meteen vragen welke, want het heeft er niks mee van doen. Waar komt het vandaan? Wel van de leugenaar van de beginnen. En als ze de ene leugen en daarmee religie niet accepteren, wel dan probeert hij het met een andere leugen. Want dat maakt geen verschil natuurlijk, of je nou de ene of de andere hebt. En zo kennen wij de zogeheten wereldgodsdiensten, waarvan ik rigoureus altijd zeg dat ze door de duivel hoogstpersoonlijk geïnspireerd zijn. En dan zeg ik het tamelijk netjes, want eigenlijk zou ik daaraan toe moeten. We hebben de deuren. Nou ja, daar zit die hond. Laat me zitten. Maar dus dat kan geen kwaad. Maar Want eigenlijk moet ik u zeggen dat waar men het christendom beschouwt als wereldgodsdienst, geldt daarvoor mijn uitspraak. Namelijk, het is door de duivel ingegeven. Want zo is dat. De Bijbelse maatstaf is, maar daar heb ik een cd'tje van, denk ik altijd. De boekentafel staat erachter in immers. Dus naar Bijbelse maatstaf hebben wij geen religie, geen godsdienst of iets van die aard. Dat is nou juist waarvan wij verlost zijn geworden. Wij leven niet onder wet, want dat is wat religie is. Wet, voorschriften, regels en dat soort dingen meer. Wij zijn ervan verlost. Wij zouden niet tot God proberen op te klimmen, want dat is wat religie voorstaat. Wij zouden niet het goede in de mens ontwikkelen om tot God te komen. Waarom zouden we ook? Er is geen goed in de mens, zegt ons de Bijbel. En we hebben dus ook geen religie, geen godsdienst. En voor degene die dan toch nog vraagt, maar waarom gaf God dan deze religie, deze godsdienst, deze wet aan, in ieder geval aan Israël, dan zeg ik, nou, om te demonstreren dat het inderdaad zo is. Dat het niet werkt. En de geschiedenis van Israël, zoals we die in ieder geval in de Bijbel vinden, demonstreert ons dat ten overvloede. Het leidt tot geen goed. Het is altijd een aardig om eens te vertellen. Als men ons vraagt naar, of als in christelijk of gelovige kring gevraagd wordt naar wat voor argumenten zijn er nou voor de betrouwbaarheid van de Bijbel, dan wordt altijd één argument genoemd, dat is dit. Het feit namelijk dat de Bijbel, het Oude Testament althans, in hoge mate is, maar het Nieuwe Testament ook, is in hoge mate de geschiedenis van Israël. En het feit dat die geschiedenis door Israël zelf is opgetekend en overgedragen, en tegelijkertijd dat die geschiedenis één groot fiasco is, bewijs dat het niet door het volk zelf geschreven kan zijn. Want welk volk beschrijft nou het grote falen van zichzelf? En iedereen die wat van geschiedschrijving weet, weet dat dat niet kan. Dat het ook niet voorkomt. Geschiedenis is het eerste wat altijd vervalst wordt. Logischerwijze. Je wil die erfenis van het verleden niet meenemen. Dus je beschrijft het van, laten we zeggen, de vrolijke kant. De zonnige kant, de goede kant, de heroïsche kant, of wat het maar is. He? Nou goed, zijn voorbeelden te over van. De Egyptische inscripties zijn daar een prachtig voorbeeld van. Er worden namen van koningen en zelfs van goden worden uitgebeiteld, worden anderen voor in de plaats gesteld en dat soort dingen meer. Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben, maar het falen van Israël ligt zo dik bovenop de Bijbel, dat dus ook daarmee ook het falen van de wet en de onnuttigheid, onprofijtelijkheid, de zwakheid van de wet daarmee gedemonstreerd wordt. En dat is dus een van de eerste dingen die men zou leren bij het lezen van de Bijbel. Het werkt niet, er komt niks van terecht. God zegt, doe dit, doe zus, doe zo, en het wordt allemaal niks, integendeel. Men wordt hem ontrouw en men vergeet de geschiedenis bovendien. Maar wat we dan vinden is inderdaad dat als men de waarheid die immers door Jezus Christus geworden is verwerpt, dan komt men in de macht van de boze. Ik weet dat het geen populair onderwerp is en het staat natuurlijk altijd nog ter discussie, maar niettemin. Men vraagt zich wel eens af, men vraagt het mij ook wel eens, is het mogelijk dat een wedergeboren christen, de Amerikaanse term dan maar voor de gelegenheid eigenlijk, hè, is het mogelijk dat een wedergeboren christen komt in de macht van een demon, dat hij bezeten raakt of iets dergelijks, of onder de invloed van de duivel of wat dan ook maar. En mijn antwoord is, ja, die komen het eerst in aanmerking. Toch of niet? Nee, heel de wereld ligt in de macht van de boze. Dat is zijn vijand niet. Die hoeft hij niet te grijpen, die heeft hij al. Als hij zijn strijd ergens wil zien om iets in zijn vingers te krijgen, dan is dat juist onder gelovigen. Niet dat hij ze echt pakken kan, maar hij kan ze wel neutraliseren. Dat wil zeggen buiten werking stellen. En het werk dat God in hen zou doen, tegenstaan. Zo gaat dat nou eenmaal. Toch? Maar slot van rekening, zuster, naar ongelovigen luisteren wij sowieso niet in Bijbelse argumentatie. Maar als we terechtkomen in een discussie met gelovigen, ja, dan wordt het ernstig. Die zou je serieus moeten nemen, want het zijn gelovige mensen enzovoort. We gaan ervan uit dat ze het goede bedoelen. En dat is soms ook nog het geval ook nog. Ze doen het alleen op de verkeerde manier. Maar je kunt er in grote moeilijkheden door raken. Zo gaat dat. Want de gedachte is niet dat als je een kind van God bent, dat dan de boze geen vat meer op je heeft. De gedachte, de Bijbelse gedachte is, dat als je in de praktijk de Heer Jezus Christus dient, met heel je hart, met heel je wezen, sinds je wedergeboren bent enzovoorts, dat dan je in ieder geval in die strijd terechtkomt tegen de boze, want ik gebruik die term maar, ik vind het een leuke term, hè? De boze. De grote boze wolf of zoiets, de boze. Je komt in ieder geval dan in die strijd terecht, dat is niet aan te ontkomen. Maar dat geeft niks, want de schrift garandeert ons de overwinning. Want in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar ook voor zover wij in hem zijn, uiteraard. Hè? Wij zouden ons goden onderwerpen, ik geloof dat het de woorden van Petrus zijn, maar ik ben niet meer zo snel als vroeger, denk ik wel eens. Maar ik geloof dat het de woorden van Petrus zijn. Onderwerpt u dan goden, wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Maar hoe wedersta je de duivel? Wel heel eenvoudig, door je aan God en daarmee aan de Heer Jezus Christus te onderwerpen. En dat is niet een kwestie van eenmaal een keus maken, ja roepen of je hand opsteken. Dat is een keus maken voor de rest van je leven. Elk uur, elk ogenblik van je leven. Dat is het. Zie. Het is de enige manier om aan de macht van deze leugen, om het dan maar weer wat abstracter te zeggen, ontrokken te worden. En doet men dat niet, wijst men om zo te zeggen David af, dan komt men terecht in de macht van menselijke filosofie, religie, godsdienst, Saul dus, wet enzovoorts. En dan heeft men voortdurend te doen met die boze geest die waarover hier gesproken wordt. En meer durf ik er eigenlijk niet over te zeggen, want ik heb geen statistieken bij de hand en ik kan het u niet voorrekenen. Maar ik zal het voorzichtig proberen te zeggen. Het is redelijk algemeen bekend in kringen die ermee te maken hebben, dat er heel wat activiteit is van den boze, leidend tot psychose, neurosen en hoe het allemaal maar heten mag. Juist en vooral daar waar men gevangen zit onder wet, onder traditie, onder verplichtingen en in godsdienst. In dat geval heet het dan godsdienstwaanzin, zoals u weet. Maar het komt gewoonlijk hieruit. Ik zeg niet altijd, want elk geval is anders vanzelfsprekend. Maar het is een redelijk bekend gegeven. Aantal zelfmoorden? Daar worden geen statistieken van gepubliceerd. Maar niettemin, daar komt het voor. Die zwaarmoedigheid van Saul, zal ik maar zeggen, zou tot zelfmoord leiden, feitelijk. Dat is de uiterste consequentie daarvan. Maar dat is wat de duivel doet. Kinderen gods, mensen van Gods wegen aangesteld, zou ik maar zeggen, van Gods wegen geroepen, neutraliseren, onnut maken en in zijn macht krijgen voor zover hij het kan. En daarmee de levens van mensen in het algemeen, maar in het bijzonder van christenen, vernietigen. Dat is wat er gebeurt. Maar op zijn minst hen onbekwaam maken om de Heer te dienen. En dat is wat hierachter steekt. En dus, een boze geest van de Heer verschrikt hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem, zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Ze wisten er in die dagen wat meer van dan wij. Want in onze dagen heeft de wetenschap, de zogenaamde, de valselijk genaamde wetenschap volgens de Bijbel, altijd het laatste woord. En tegenwoordig heeft men uitgevonden dat het iets te maken heeft met stofwisseling en dat soort dingen meer. Werking van geest enzovoort. Ook gemoedsgesteldheid heeft te maken met de aanwezigheid of de afwezigheid van bepaalde stoffen in je lichaam enzovoort. Alsof het daardoor veroorzaakt zou worden. Maar ik moet u zeggen, men wist vroeger wel beter. Toen men wat meer respect had voor de schepper en zich wat meer bewust was van de onbekwaamheid, van de kleinheid eigenlijk van de mens. Schepping en de mens in het bijzonder, die op een of andere wijze ondergeschikt was aan, dan wel overgeleverd was aan overheden en machten in een onzienlijke wereld. Daar gaat het om. En dat vind je de hele menselijke geschiedenis door. En verder zal ik niet proberen dit soort zaken verder aan u uit te leggen, want het heeft niet zoveel zin. Althans niet langs de, laten we zeggen, de medische of psychiatrische kant. Maar waar het om gaat, is natuurlijk simpelweg dit. Dat ook waar deze demonen, waar de duivel actief is, leidt het heus niet altijd tot tot psychose of neurose of hoe ze maar heten mogen. Er zijn mensen die volstrekt gezond zijn naar onze maatstaven, maar die 100% in de macht zich bevinden van den boze. Net zo goed, er is niks bijzonders aan. Heel de wereld is aan de duivel onderworpen in de praktijk. En de enige uitzondering zijn diegenen die gekozen hebben voor de waarheid van het woord van God. En in de praktijk zijn zij dikwijls nog niet eens de uitzondering. Omdat er helaas heel wat gelovigen zijn, ik twijfel daar ook niet aan, die voor alle praktische doeleinden in hun leven, van uur tot uur zal ik maar zeggen, zich aan het woord Gods toch niks gelegen laten liggen. En er niet over piekeren om dat woord in hun leven toe te passen, om zich daaraan te onderwerpen, en zelfs geen idee hebben wat dat zou inhouden. Zo is dat vaak. Nou goed. Nou, wat we hier vinden is inderdaad dat men wist wat er aan de hand was met Saul. Men stelde deze dingen vast. Net zo goed als dat we in het Nieuwe Testament heel laconiek lezen over mensen die bezeten waren van een boze geest of iets dergelijks. Men wist heel goed wat dat was. Men wist trouwens ook dat er niks aan te doen was of er moest een wonder gebeuren. Ik ken trouwens een broeder die zei, ze hoeven mij niet meer te vertellen dat er geen wonderen gebeuren vandaag. Want ik zie ze dagelijks om mij heen. Niet fysieke wonderen, maar deze wonderen. Dat iemand, een mens, een zondaar, in de macht de heerschappij van de zonde en van de religie wellicht, en misschien van het christendom zogenaamd, verlost wordt en geplaatst wordt in de vrijheid. Om die wonderen gaat het werkelijk. En fysieke wonderen zijn een peulenschil. Dat betekent niet zoveel. Maar ze zijn in de Bijbel de uitbeelding van deze grote geestelijke wonderen die God vandaag verricht. En in ieder geval, misschien moet ik zeggen, verrichten wil. En wellicht aan u. En niet zeggen, jammer, ik ben een kind van God. Want dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Waar het om gaat, is of wij als kinderen Gods ook God dienen. Of dat wij leven volgens de beginselen van de wereld. Dat is waar de apostelen altijd over schrijven. Waar de apostelen altijd over schrijven. In al die nieuwtestamentische brieven. Over gelovigen die leven onder de wet. Waarvan Paulus ook gewoon zegt, die zijn gek. Nooit gelezen? Er zitten degenen die de wet onderwijzen, weten niet wat zij zeggen of beweren. Ze hebben geen flauw idee waar ze het over hebben. 1 Timotheus 1. En tot de Galaten zegt hij, o gij uitzinnige gelaten. In gewoon Nederlands zijn jullie er helemaal hartstikke gek. Excusez le mot. Maar dat is wat hij zegt. Alleen niet in de Statenvertaling. Gij uitzinnige gelaten. En dus krankzinnig. Men heeft de controle niet meer over zijn eigen doen en laten en denken enzovoorts. Men heeft de waarheid losgelaten voor de praktijk van het leven. Wie heeft u betoverd? Toverij in de Bijbel wil zeggen dat men zich of dingen onderwerpt aan deze geestelijke boosheden in de lucht, om maar dan weer eens een term te citeren. Dat is waar het echt allemaal over gaat, hoor. Het is een bloedserieuze zaak. Het is niet meer een kwestie van, we hebben verschil van inzicht over wat nou eenmaal de basis moet zijn van de christelijke ethiek. Daar gaat het niet over. Het gaat om veel fundamentelere zaken. Het gaat om de vraag of de Heer, en in welke mate de Heer zijn werk in u en mij kan doen. In welke mate wij hem, onszelf daarvoor aan hem ter beschikking stellen. En dan bedoel ik weer niet van, nou, ik heb eens een keer gezegd, hier ben ik Heer en ik ben ter beschikking en roept u maar. Want zo werkt dat ook niet. De enige manier om dat te doen is dat men zich inderdaad onderwerpt aan het woord. Zich daarmee vult en daarop de consequenties van draagt. Zie. Zijn wij verlost van de wet, dan geen wet. Vraag mij niet, mag het of mag het niet, alles mag, zegt Paulus in de eerste Korinthebrief. Daar gaat het niet om, dat is niet de norm. En als het gaat, als je toch wil leven volgens dat beginsel, mag het of mag het niet, als dat de leidraad is, punt 1, geef je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven over aan iets of iemand anders, die dan uitmaakt of het mag of niet, zodat je dan al een slaaf bent. Dat in de eerste plaats. In de tweede plaats moet ik u zeggen, dan wandel je precies in het straatje van de bekende tuinslang. Het is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Slang in de hof dus, hè. Toch? En dan ben je de Heer kwijt. Want de Heer zei, indien gij mij volgt... En hij zei het tot degene die in hem geloofden... Wat was het, Johannes 8 of daar in de buurt? Indien gij mij volgt, zei het tot gelovige mensen... Indien gij mij volgt, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen... Want discipel betekent volgeling. Stap voor stap. Indien gij mij volgt, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen... En gij zult de waarheid verstaan, zeg ik dus... Nadrukkelijk voor degenen die zeggen, ja, het zal wel zo zijn, het zal wel... Ik geloof wel dat het de waarheid is, maar begrijp er geen klap van. Dan zou ik zeggen, begin dan eerst met de Heer te volgen. Trek dan eerst de consequenties voor je leven. Hak de knopen door. Toch? Want indien gij mij volgt, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Gij zult de waarheid verstaan en dan pas. En de waarheid zal u vrijmaken. Want kennis van de waarheid maakt de mens vrij. Dat is in het algemeen zo trouwens. Maar meer in het bijzonder is dat natuurlijk het geval in verband met de waarheid, met hoofdletters. Hè? De waarheid zal u vrijmaken. Vrijmaken van wat? Vrijmaken van alles waaraan wij gebonden waren. Vrijmaken van alle verplichtingen die ons opgelegd waren. Vrijmaken van het juk en van de last enzovoorts. En dat is het evangelie. En indien niet, nou ja... Dan kan je wel zeggen dat ik mijn Heer een eigen zei, maar of dat in de praktijk van het leven zo is, waag ik dan te betwijfelen. Toch? Goed. Zie toch een boze geest Gods, verschrikt u. Achteraf zeggen we dan dus, dat is niks bijzonders, want dat gebeurt in de praktijk in het leven van elk mens. Zo gaat dat. Dat is een kenmerken voor de mensheid. Die altijd verschrikt wordt, opgejaagd wordt, die geen vrede kent. Ik heb toch wel een beetje van de geschiedenis. Zo ziet de geschiedenis van de mensheid eruit. Altijd opgejaagd, nooit vrede. Altijd gaat er wat mis. Altijd meent men ergens voor te moeten vechten. Wat achteraf toch niet de moeite waard blijkt te zijn. Of het levert uiteindelijk toch niks op. Enzovoorts. En anderen vechten sowieso nergens voor. Enzovoorts. Omdat ze geleefd worden. Door anderen. Door de familie. Door de traditie, door godsdienstige leiders of zo, of door een der wereldgodsdiensten van mijn part. En vandaag zeg ik ook, maar bij, of door de organisatie, want dit hoort tegenwoordig ook tot mijn woordenboeken, tot mijn dictionair. Nou goed. Maar in al gevallen geldt, zie toch een boze geest Gods verschrikt hen. En daarna staat er, onze Heer zegt het toch tot uw knechten die voor u aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op een harp spelen kan. Het zal geschieden als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat het beter met u wordt. Ik vind het een prachtige uitspraak. Ook om persoonlijke redenen. En ik heb het er niet om gedaan, maar ik vind het toch aardig dat ik daar eens met u over spreken mag. Over wat hier dan beschreven staat. Daarna mag u zeggen, het was zijn hobby, dus je mag het vergeten. Maar niettemin staat wel degelijk allemaal in de Bijbel, hoor. Er wordt iemand gezocht die op de harp kan spelen, want via de muziek op de harp, als ik het zo letterlijk mogelijk neem, voor de gelegenheid eerst maar even, via de muziek op de harp zou deze boze geest verdreven worden. Wat is er met die harp en wat was dat voor een ding? Ik moet u eerlijk zeggen, wij weten het niet echt. We hebben hooguit een vermoeden hoe zo'n ding er in die tijd uitzag. En sommigen roepen dan meteen, ja, maar dan is het geen harp, dan was het een lier. Maar als ik het heb over een lier, dan begrijpen me weinig mensen dat het dan toch over een muziekinstrument gaat. Dus dat schiet ook niet op, hè. Maar we hadden het maar op een harp. In ieder geval een ding met snaren. Waarop gespeeld zou worden en waarna de gedachte dus is dat deze muziek op de hardboze geesten zou verjagen. In Afrika denken ze dat ook nog, maar daar hebben ze de lier of de harp, hetgeen toch een zeer subtiel muziekinstrument is om zo te zeggen, hebben ze vervangen voor trommels. En waarom zeg ik eigenlijk Afrika? Want bij ons om de hoek, nou niet eens om de hoek, maar daar doen ze het op precies dezelfde wijze. Veel herrie maken om boze geesten te verjagen. En vroeger leerden we, dat doen ze in, dat doen de wilden. Nou, dat mocht je net niet meer zeggen in mijn jeugd, net niet meer. Maar je mocht nog wel zeggen, in die donkere landen. Wij dachten dat het daar donker was en dat blijkt een misverstand te zijn, want het is er altijd heerlijk licht. Maar men bedoelde, men kent het licht van de waarheid of van het evangelie niet, en dus heette het donkere Afrika toen nog. Hè? Maar hoe dan ook, er waren dan de onbeschaafde volkeren, die maken veel herrie. Waar doen ze dat voor? Om boze geesten te verjagen. En ons werd dan geleerd erbij, want dat ben ik ook nooit vergeten. Maar dat hoeven ze niet te doen, want boze geesten bestaan toch niet. Toen dacht ik altijd, en het was op een gereformeerde lagere school, toen dacht ik altijd, maar ik dacht toch dat ze wel bestonden. Dat komt toch in de Bijbel voor, enzovoorts. Maar ik heb dan nooit gevraagd, ook al nooit gesteld hebben, vrees ik. Maar ik heb er ook nooit een antwoord op gekregen. Later heb ik begrepen dat de beste manier om boze geesten te bestrijden is ze te negeren. Je kan beter net doen of ze er niet zijn. Je moet ze gewoon vergeten. Waarom? Omdat wij die in Christus zijn en hem willen volgen, wij die de waarheid geacht worden te kennen en de waarheid leren verstaan, wij staan in de vrijheid. En we hebben van die lui in de praktijk geen echte hinder. We komen ze wellicht tegen, maar goed, het maakt verder weinig uit. Want wat ons persoonlijk betreft, wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. Het is niks zo effectief in de strijd als je tegenstander negeren. Zeg maar, dat is het algemeen zo. Nou, hebben we het verder niet over. Maar die herrie maken, ja inderdaad, men denkt dat men daarmee boze geesten verdrijft. Maar dat is natuurlijk een verwatering, een verbastering, hoe zeg je zoiets, een degeneratie kan dat ook nog, van de oorspronkelijke waarheid. Want het is wel degelijk een Bijbels idee, blijkt ook te werken, dat via de muziek, geproduceerd op de harp, in dit geval door David, deze boze geest verdreven wordt, toch? En daarmee bestreden wordt. Ja. Ik persoonlijk denk trouwens altijd dat die grote herrie die men tegenwoordig maakt, zogenaamd om boze geesten te verdrijven, in werkelijkheid precies het tegenovergestelde doet. Ja, dat kan ik ook wel aantonen. Maar het neemt een boel tijd als ik het goed wil doen, maar ik probeer het dus maar weer heel kort. Het punt is namelijk dat zolang een mens denkt, u weet wat dat is, hè? Hopelijk, hè? Nou ja, er zijn er niet zoveel meer tegenwoordig, maar zolang een mens denkt, eigen gedachten heeft, dingen met elkaar vergelijkt, komt tot opvattingen enzovoorts, zolang kan daar niemand tussenkomen. Maar zodra hij niet meer denkt en de dingen laat voor wat ze is en trouw, vooral trouw, doet wat hem opgedragen wordt zonder erbij na te denken, dan is hij met recht ook naar Bijbelse maatstaven een holvat, dan wel een lege woning. En het holle vat, die lege woning, wordt dan gevuld door iemand anders die de mens zijn wil oplegt. Zo gaat dat. En dan wil ik niet de oude heer uitspelen, de oude heer gaan spelen of uithangen en zeggen van we moeten het doen met de moderne tijd en de moderne jeugd en met dit land natuurlijk enzovoorts. Maar niettemin, er zou reden zijn om zich zorgen te maken over het verschijnsel dat mensen niet meer denken en er ook alles aan doen om het te voorkomen. Eigener beweging. Mensen zijn bang voor stilte. Toch? Meteen moet er van alles aan. Geluid, ze noemen het muziek. Ik niet, maar... En zo hard mogelijk, want, en dat is mijn ervaring ook, hoe harder het staat, hoe minder je gedachten onder controle hebt. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar dat is nou helemaal zo. Dan kun je niet meer nadenken. Je kunt niet meer formuleren, je kunt niet meer praten, maar je kunt ook niet meer denken. En dat is ongetwijfeld de bedoeling. Men wil niet denken. Maar het gevolg... Nee, men wil studeren. Men wil overnemen wat anderen voorschrijven en zo enzovoorts. En daarmee voortgestuurd worden in de vader volkeren, in de stroming, in de trend. Trend, zit trend, is woord eigenlijk, een trend. Maar goed, in een bepaalde richting mee en maar meedijnen enzovoorts. Zo gaat dat. Maar dat kan alleen als je niet meer een eigen persoonlijkheid hebt. En dat is zo als je niet meer denkt. Zie je? Als je niet meer denkt, ben je niks en dan drijf je gewoon mee. Bij gebrek aan gewicht zeil je gewoon met alle winden mee. Dat is het hele verhaal. Veel denken maakt je ook niet erg gelukkig, moet ik u eerlijk erbij zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar het idee is wel degelijk dat deze dingen, deze Bijbelse waarheden, omgedraaid zijn en misbruikt zijn geworden. Muziek, niet muzak en ook niet herrie, maar muziek is inderdaad, muziek houdt ons mensen als het goed is bezig. Sorry als u het niet begrijpt, ik kan het ook niet helpen, ik doe mijn best om het uit te leggen. Maar muziek, als het echt muziek is en wij luisteren ernaar, wat zelden voorkomt, want muziek zetten wij aan om er doorheen te kunnen praten. Toch? Nou, ja, ik niet hoor. Er is niets waar ik zo'n hekel aan heb als een achtergrondmuziek. Want het is muziek, denk je, en ik wil er naar luisteren, maar het is niks. Toch? Nou goed. Maar het punt is dat de muziek inderdaad zou de vijand verdrijven. Waarom? Omdat de muziek in onszelf iets oproept. Niet maar een boze geest in ons brengt, in onze leegheid, maar in ons iets oproept en activeert, dat ruimte inneemt, een ruimte die daardoor niet in beslag kan worden genomen door demonen, boze geesten of hoe je die dingen maar noemen moet. Ik heb er ook geen betere termen voor, dus u moet het er maar mee doen. Maar helaas is het langzamerhand omgekeerd geworden. Men maakt muziek, zogenaamd muziek, om het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Dat men helemaal niet luistert. Je kan mij niet wijsmaken dat iemand naar housemuziek luistert. Daar kun je er niet naar luisteren. Dat neemt bezit van je. Daar kun je niet voor kiezen om ernaar te luisteren. Ik vind het, ik heb recht om de vergelijking te maken. Voor mijn gevoel is het precies hetzelfde als dat ze voor je huis heipaal in de grond staan te slaan. Dat weet ik, want dat gebeurt al jaren. Zolang als ik in Almere woon, begint om 7:30 het heien ergens. En dat hoor je gewoon. Dat kun je niet aan onttrekken. Dat is er. Zie? En vooral als het dan nog redelijk ritmisch is, regelmatig bam, bam, bam. Dan treunt dat door je kop. Het heeft trouwens alles van doen te... He? Ja. Met drillen. Ja, precies, ja. Met drillen, opvoeden, drillboor. Neem bezit van je. Drillen, weet je wel, africhten. Zo heet zoiets. Maar het heeft ook van doen, namelijk, dat wilde ik zeggen, met dwangneurozen. U weet wat een dwangneurose is? Daar moet je dingen doen die nergens voor dienen, maar voor je gevoel moet je ze doen. Je bent verplicht om op de steentjes te lopen, niet op de naden tussen de tegels, weet je wel, dat zo. En het is ook dat hinkelspelletje, krijtstreepjes op de grond. Dat is eigenlijk het begin van een dwangneurose eigenlijk. Is zo. Het moet. Het moet te lopen over de stoeprand. Om maar eens wat te noemen. Bijna iedereen kent het. Merkt u dat nou? Dat je allemaal weet wat het is. Ja. Maar het is het begin van dat men dingen doet die men eigenlijk ook helemaal niet wil, waar men ook helemaal niet voor kiest, maar het wordt op een of andere vreemde wijze opgelegd, wat het ook is. En dat is zo'n stampend ritme is dat ook. Ik heb niks tegen een vast ritme, maar het moet een functie hebben in de muziek, namelijk om de dingen te reguleren, om te weten wanneer je een bepaalde noot moet zingen en wanneer het akkoord wisselt en dat soort dingen. Ritme hoort erbij. Maar als het overheerst, en daar kun je over van mening verschillen, zoals bekend. Maar als het overheerst, als het begint met het is alleen maar dat stampen, dan is het gewoon, ik wist niet, van een dwangneurose. Dat verplicht je. Je bent eraan gebonden. Je kunt het niet negeren. Het is er. Je moet erin mee. Je moet op de maat ervan lopen. En al dat soort dingen meer. Maar in werkelijkheid is het gewoon de uitdrukking van deze boze macht die bezit neemt van de mens. En elke psychiater zou, als u dat wil, maar hij wil het nooit, zou als hij wil u dat kunnen vertellen. Maar de psychiater zelf heeft zo zijn redenen waarom hij het beter vindt om het toch maar niet te vertellen. En daar is ook wat voor te zeggen. Maar het is wel degelijk zo. Zo werkt zoiets. Maar dat is het omgekeerde. Muziek zou namelijk een tegenovergestelde werking hebben en zou de mens bevrijden. In de vrijheid plaatsen. Juist verlossen van die dwang. Muziek zou een vlucht kunnen zijn. Misschien is het verkeerde woord. Maar zou een vlucht kunnen zijn. Juist uit de dagelijkse gang van zaken. Juist uit het dwangmatige van de sleur van het dagelijks leven. En daarna zeg ik dat dat natuurlijk eigenlijk geldt in bredere zin voor elke vorm van kunst, zolang het dat is. Maar de ellende is dat wij tegenwoordig dingen kunst noemen, terwijl ze dat op geen enkele manier meer zijn. Nou goed, nou iets sneller. De harp namelijk is natuurlijk een instrument met een aantal snaren. Die kun je aantrekken, die kun je tokkelen, het zoiets, en er komt een geluid uit. Dus zo kun je, zei het dan misschien wat simpel, als het maar weinig snaren hebben, maar je kunt er muziek uithalen. Zie, dat is een harp. Maar in veruit de meeste gevallen is een harp niet maar een muziekinstrument dat iemand in elkaar gesleuteld heeft. In zeer veel gevallen namelijk is de harp een symbool, want dat is het in de eerste plaats. De lier, de harp, is een symbool van de kunst in het algemeen en van de muziekkunst in het bijzonder, en dat meteen naast de dichtkunst. Dus de lier, de harp, hoe men het maar vertalen wil. De ideale lier, de ideale vorm van een lier, is ook die van twee gestrekte armen naar boven. Dus wat? Ik speelde in dienst op zo'n, dat noemden ze een lier, een lira. In werkelijkheid was het zoiets als die vibrafoon met metalen klankstaven over het was, opgehangen in zo'n raam in de vorm van de lier. En daarom noemen ze het dan maar een lira. En ik mocht lopen achter dat ding. Vandaar dat ik nou nog scheel kijk. Dus je moest kijken waar je loopt in de verte, door, tussen die dingen door. En tegelijkertijd moest je proberen raak te slaan. En in de maten lopen. En zo van die kapelmeester, de kameelpester. De kapelmeester. Nou ja, goed, die liep altijd achter mij, zoals u weet. Hè? Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar de lier is dit. Zoals een bloem. Twee armen, twee handen opgericht naar boven. Daar tussen de snaren. Of dat handig is om zo'n instrument zo te bouwen, waag ik te betwijfelen. Maar niettemin, dat is de klassieke vorm van het instrument. En daar is een goede reden voor, omdat naar Bijbelse maatstaven, en dat zijn dus klassieke maatstaven, de lier, de uitdrukking is van kunst, de kunst in het algemeen. Kunst die voortkomt uit de mens, uit het inwendige van de mens. Ik wilde niet zeggen zijn verstand of zijn fantasie of iets dergelijks, maar dat speelt natuurlijk wel een rol in. Maar ik zeg gewoon, het komt voort uit het hart. Dat is de inwendige mens, inclusief verstand en alles. Het komt voort uit de inwendige mens. Muziek wordt niet gemaakt door met vingertjes aan snaren te trekken. Echt niet. Zulke muzikanten heb ik ook gekend. Ik heb een muzikant gekend, wie is namelijk niet zo noemen, omdat hij uit Boskoop kwam, en hij heette Adriaan was zijn voornaam. Die kon prachtig spelen, nee, die kon niet prachtig, maar die kon spelen, die kon alles spelen op dat grote harmonium wat in Nederland, in Bodegraven bij ons in de zaal stond. Prachtig groot harmonium. Voor zover een harmonium mooi kan zijn, was dat er een. En hij kon inderdaad alles spelen, want hij had geleerd als daar op die vijf streepjes, als daar zo'n zwart rondje stond, dan moest hij die toets op het toetsenbord indrukken. En dat deed hij heel degelijk. Dat ging heel goed. Maar muziek kwam er niet uit. Waarom niet? Omdat het alleen maar techniek was, zuster. Iemand anders had het geschreven en hij zette het geschreven geschrift om in noten, toetsen enzovoort. Omdat het in elkaar stak, had hij geen flauw idee van. Een enige emotie kwam er ook nooit uit. Logisch niet, uit de man zelf heb ik het ook nooit waargenomen. Nee, zo werkt het. Dat kan. Dus zeg niet, ik ben niet muzikaal, ik kan geen instrument leren bespelen. Iedereen kan een instrument leren bespelen, daar hoef je absoluut niet muzikaal voor te zijn. Maar of je dan muziek kunt maken, dat waag ik te betwijfelen. Dus ik heb liever niet dat u het doet. Nou goed. Ja, ik weet, dit is arrogante praat, zo kun je het ook uitleggen. Maar neem nou voor mij aan, zo bedoel ik het niet. Ik probeer gewoon iets uit te leggen wat het eigenlijk is. Kunst, en muziek in het bijzonder, komt voort uit het inwendige van de mens. En de techniek om zo'n instrument erin, de juiste knopjes in te drukken, dat is bijzaak. Dat komt daarna pas. Dat is absoluut een bijzaak. Het gaat eerst om, het moet er wezen. En het komt uit de mens. En het komt voort uit de mens die gevuld is. En het Bijbelse ideaal is dat de mens gevuld wordt met het woord Gods, En dat daarna uit zijn hart voortkomen niet al die zonden die dan bij gelegenheid opgesomd worden in die tekst, weet je wel, uit het hart komen voort. En dan komt al die ellende eruit voort. Maar de bedoeling is dat uit het hart voortkomt de dingen die daar in dat hart verwekt zijn door de waarheid. En daarna zeg ik, die daarin verwekt zijn door het woord Gods. En wie ooit zich bezig heeft gehouden met de kunsthistorie, die weet dat ver en ver en ver en ver uit het grootste deel van wat de kunst in de loop van de menselijke geschiedenis geproduceerd heeft, een godsdienstig en religieus karakter had. Omdat het werd aangeboden, niet aan de mens, maar aan God. Dat ging pas kort geleden fout. Nou ja, een paar eeuwen terug, maar niettemin, dat is kort geleden dus. Daar ging het pas fout. Maar de Bijbelse gedachte is dat ons hart gevuld wordt met het woord Gods, met de waarheid die ons vrijmaakt. En die vrijheid zou men gebruiken tot het produceren van kunst. Ja, ja. Want de aardigheid is natuurlijk dat als men niet vrij is, dan staat men onder druk van de geboden die men opgelegd heeft gekregen, die men draagt, die moet men uitvoeren. Daar is geen ruimte voor vrije expressie. Ben je nou helemaal mal? Vrije expressie? Er valt niks uit te drukken. Ja. Er zit bovendien ook niks in. Wat wou je eruit brengen? Wat ik nu zeg, natuurlijk, ik vertel het nu zwart-wit, maar dat is de enige manier om het een beetje duidelijk te krijgen. Waar het om gaat is dat de mens gevuld zou worden en uit dat wat zijn hart gevuld heeft, zou het een en ander voortkomen. En dat wordt uitgebeeld in de harp, in de lier, in de kunst. Want de harp is, de lier eventueel, is de uitbeelding, is een symbool van heel de kunst. Ook van de beeldende kunst overigens. In mindere mate, natuurlijk. Maar zo is dat nou eenmaal. Daarna moet ik u zeggen dat ik heb dat eens gevraagd aan Daniel Waaienberg. Nou, het is niet helemaal eerlijk wat ik nu zeg, maar want hij zei het niet tegen mij, maar hij zei het wel degelijk. Daniel Waaienberg, de Joodse concertpianist, die zei, kijk eens hier, muziek is de enige kunst die God toestaat. Muziek is de enige kunst die God toestaat. Omdat alle andere vormen van kunst zijn dus feitelijk een soort van beeldende kunst. Dichtkunst en literaire kunst is natuurlijk, hangt er een beetje tussenin. Maar die wordt gewoonlijk in verband gebracht meteen met muziek. Maar alle andere kunst is vorm en kleur. Nou ja, vorm. Vormen kunnen kleuren hebben, maar in de eerste plaats vorm. En is dus beeldende kunst. En de Bijbelse gedachte is dat als er wat vorm gegeven moet worden, als er iets gestalte moet krijgen, dan zou God dat doen. En niet de mens. En dus gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Het creëren van vormen wordt in ieder geval onder de wet aan God voorbehouden. Maar muziek zou de mens maken. Wel degelijk. En ook volgens de wet zou je dat moeten. Het wordt zelfs geëist. Want ook de tempeldienst, de tabernakeldienst was niet mogelijk zonder de muziek. Van instrumenten en van zang uiteraard. Zie. Maar Daniel Waaienberg zegt, kijk, de enige vorm van muziek, de enige vorm van kunst die de Heere God heeft toegestaan, is die van de muziek. En tegelijkertijd, er is geen kunstvorm zo abstract als juist de muziek. Want er is niks te zien. Er is niets waar je ogen zich op kunnen richten. Behalve voor die organist waar ik het over had, want die keek naar zijn partituur. Nee, zuster, ben ik heel slecht in partituren, maar goed. Ik kan ze schrijven, ik kan ze lezen, maar als ik tegelijkertijd muziek moet maken die erop staat, dan dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. En ook verre van ideaal. Muziek maken, zeg ik altijd, moet je doen met je ogen dicht. Er valt niks te zien, daar is niks tastbaars. Het is abstract. Het is namelijk geestelijk. Dat is waar het om gaat. En die Bijbelse idee is dat de geest Gods in onze harten zou wonen en daaruit zou een geestelijk product ontstaan die als vrucht van die geest in ons inderdaad aan God zou worden aangeboden. Denk nou niet, dus ik moet muziek maken. Ik vind het een redelijk goede conclusie. Maar ik zal het meteen anders zeggen. De gedachte is namelijk dat alles wat voortkomt uit dat hart waarin de waarheid woont, beschouwd wordt van Gods wegen enerzijds als lieflijke reuk, maar dat is ook geest. Ruiken is ook niks te zien of te tasten. Of het wordt beschouwd als muziek. En raad eens wat de apostel schrijft in het Nieuwe Testament helemaal. Hij zegt, word vervuld met de Heilige Geest. Gelukkig staat dat, dan hoef ik er niet elke dag om te bidden. De Heer zegt gewoon dat je dat er bij jezelf ligt en dat je eigen verantwoordelijkheid is en dat je dat zelf in de hand hebt. Word vervuld met de Geest, namelijk word vervuld met het woord Gods, want dat betekent het in concreto. Word vervuld met de Geest en dan meteen, een paar woorden overslaan, maar dan staat er. Psalm zingende de Heere in uw harten, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. In de eerste plaats letterlijk, vanzelfsprekend, maar daarnaast natuurlijk ook overdrachtelijk. Met een lied in het hart en met een lied met de stem zing ik blij tot eer van zijn naam. Ik citeer maar even een lied, hè. Het kost me altijd wat moeite om ze te vinden. Hoe was dat lied ook alweer, Johan Bos, onze herkenningsmelodie van de BBC-combo? Wij zongen hem nooit, maar als de toekomst donker schijnt, geen enkele hoop meer biedt, zing dan boven alles toch een lied. En dat zongen de zingende zusjes dus, want zo heb ik in mijn hoofd zitten nu. Maar in elk geval, waar het om gaat namelijk, is dat wij niet beheerst zouden worden door omstandigheden in ons leven. Die zijn er wel, die hebben ook invloed op ons, natuurlijk. Maar het zou niet overheersend zijn. Overheersend zou zijn het woord Gods, de belofte Gods, de geest Gods in onze hart, of hoe het maar heten mag. En het resultaat daarvan heet per definitie een psalm, een lofzang, een geestelijk lied. Wat het ook is. En bij gelegenheid komt het ook letterlijk tot uitdrukking in. Letterlijk. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen uiteraard. Maar het staat verschillende malen in de Bijbel, precies op dezelfde wijze. Dat wij eensgezind zouden zijn naar Christus, Romeinen 15, dat wij eensgezind zouden zijn naar Christus en dat we met één mond, wij samen, met één mond, weer zouden lofzingen. God zou de groot maken. En met één mond wil zeggen dat we het gemeenschappelijk doen. Dezelfde dingen zeggen. Of dezelfde dingen uitspreken. Maar dat is naar Bijbelse maatstaven zingen. Dat is wat zingen is. Dat is wat samenzang is. Zie? En als het daarnaast nog een beetje aan redelijke muzikale eisen voldoet, is dat mooi meegenomen, zeg ik altijd. Het is mijn ideaal ook. Maar mijn vader zei altijd, en dat heb ik goed onthouden, ik ben het 100% met hem eens. Het is misschien niet mooi en er wordt misschien vals gezongen, maar als men het maar zingt, uit het hart en met enthousiasme. Als het maar eerlijk is en mooiere muziek bestaat er niet. En dat meen ik nog steeds. En mijn moeder, die bepaald muzikaal onderlegd was, als die plechtige en mooie zang hoort, naar klassieke normen, dan heeft ze daar de uitdrukking voor, het is steriel gekweel. Steriel gekweel. Zie? Omdat je kunt horen dat het alleen maar techniek is en verder niks. Hoor mij eens zingen. Hoor eens hoe goed wij dit kunnen. Maar in werkelijkheid, de inhoud is van geen belang. Hetgeen ook blijkt, want dan kan ik dat makkelijk demonstreren, uit het feit dat de ideale klassieke zang niet verstaan wordt. En ook niet kan worden. Omdat ze ook niet de minste moeite nemen om de woorden fatsoenlijk uit te spreken zodanig dat het verstaan kan worden. Dit is wat ze leren. Nou ja, goed, omdat men zogenaamd muzikale eisen hoger plaatst dan de verstaanbaarheid van de tekst. Zo van, als ze de tekst willen weten, dan is hier het programmaboekje, dan verdienen ze daar ook nog eens duiver aan, zal ik maar zeggen. Zo gaat het zeker. Ik begrijp die dingen niet. Ik doe altijd mijn best om het te verstaan. Ook lui die volgens de klassiek, met een klassiek geschoolde stem gewoon Nederlands zingen, ik kan ze met geen mogelijkheid verstaan. Het zal aan mij, maar ik kan het echt niet verstaan. Ze spreken ook alle letters niet uit. Het gaat er dus niet om. Het gaat niet om de inhoud, het gaat alleen maar om alweer een holle verpakking. En waar het ons om zou gaan en waar het ook met name dus in geestelijke muziek om zou gaan, is inderdaad tekst. Want ook het schrijven, het dichten van teksten wordt wel degelijk gesymboliseerd door de harp, de lier. Echt zo? Kijk u maar in uw woordenboek. Dus de goede staat dat er ook inderdaad bij. Om die tekst gaat het ook. Zie. En geestelijke muziek is niet geestelijke muziek omdat het toevallig een bijbelse titel draagt of iets dergelijks. Of dat het muziek is die geschreven is ter gelegenheid van laten we maar zeggen, Goede Vrijdag, krijg de Matthäus Passion enzovoorts. Ik moet u eerlijk zeggen, ik kan het niet opbrengen erna te luisteren. Het schijnt bij je opvoeding te horen, het schijnt een muzikaal hoogstandje te zijn. Maar ik kan die teksten niet verstaan. Dan kan je wel zeggen, neem dan een boekje erbij. Er zit iedereen mee te lezen enzovoort. Ze zeggen, ja, ik kom hier toch naar de muziek luisteren. Moet er niet mee gaan zitten lezen. Dan mis ik de muziek. Dat meen ik. Er mankeert iets aan. Het is hol, het is leeg. Het is misschien indrukwekkend voor de mens. Maar of onze lieve Heer er plezier aan beleeft, dat waag ik dan toch echt te betwijfelen. Waar het om gaat, is dat de schrift zegt, ik weet niet zo uit mijn hoofd waar het staat. Gij zult niet alleen met de mond zingen, maar gij zult met uw verstand zingen. Dat staat gewoon in de Bijbel, hoor. Weet dan wat je zingt. Je teksten kennen. Het grootste bezwaar wat ik heb tegen de moderne zogenaamd geestelijke muziek is niet het zware ritme wat erin zit, maar is gewoon de leegheid van de tekst. Nee, het is goed bedoeld. Het was misschien alles wat de tekstschrijver in zich had en even in het lied kunnen leggen, maar daarna zeggen, ja, maar het is niks. Toch? Want de aardigheid van kunst en zeker ook van de muziek is dat het fungeert als boodschapper, als drager van onze van onze gesteldheid van het hart tot God. Het is voor de Heer. We zingen het voor Hem. Dat is wat Hij van ons verwacht. Wat komt er uit dat hart? Ik heb dan ook bezwaar of mijn bedenkingen tegen mensen zeggen, ja, maar ik kom hier toch niet om te zingen, ik kom hier toch alleen voor het woord Gods. Die moet dan zoveel uitleggen. Ja, maar daar heb ik dus moeite mee. Hè? Natuurlijk komen wij voor het woord Gods. Maar het zou toch onze harten vullen. Het zou toch ons. Het zou toch een weg moeten zoeken daar en weer naar buiten. Opdat we het zouden kunnen uitdrukken. Spontaan. Erover praten met anderen. Maar wat is nog mooier dan praten met anderen over die dingen? Dus gezamenlijk met elkaar die dingen in onze liederen onder woorden brengen. Is tegelijkertijd niet alleen de uitdrukking van wat in ons hart is, naar de Heer toe, maar tegelijkertijd de uitdrukking van onze gemeenschap met elkander. En daartoe, zuster, dient de christelijke samenzang. En misschien dient het ook wel om de boze geesten te verdrijven. Maar ik denk wel dat het werkt. Mijn vader zei mij, heel vroeger zei hij dat eens een keer. Toen zei hij, ja, weet je, want er ging wel eens wat mis in een samenkomst enzovoorts. Dan was er weer slechte zangleiding of helemaal geen orgel. Dan moest er a cappella gezongen worden. Dan kende weer niemand de liederen of weet je veel wat. Dan ging het niet of dan kwam hij te laat binnen omdat hij onderweg pech gehad had. En dan zei ze, dan kwam hij binnen en zei ze, onze broeder is er nu. En om destijds wil gaat hij nu meteen beginnen. Dus dan had hij de voorzang en alles gemist. En mijn vader zei altijd, ja, als er niet eerst gezongen, want dan kan ik niet spreken. Het is niet een dwangneurose. Hij zegt, die sfeer moet er zijn, die de ontvankelijkheid moet er zijn, die gemeenschap moet er zijn. Als er spanningen zijn, dat voel je als spreker, zeker als geoefend spreker, voel je dat, dan weet je dat er in een zaal zo is. Elke artiest weet dat trouwens ook. Dus wat doen de jongens? Meteen jongens, kon dan met z'n allen klappen. Want zingen moet je niet vragen aan die mensen, want er is geen gehoor. Ze hebben geen idee wat het is. Maar in ieder geval, met z'n allen meeklappen. Ja, jongens, kom. Enzovoort. Want dan moet er een beetje stemming, gemeenschapszin moet erin komen en dat soort dingen. En dan denk ik altijd, wat jammer nou van die lui. Want die artiesten kunnen vaak heel goed zingen en spelen enzovoorts. Maar in plaats daarvan moet zo'n zaal opgezweept worden, zodat de zang en de muziek voorkomen de mist in gaat. En als je als publiek erbij bent en naar wil luisteren, word je meegenomen door die horsende massa die er doorheen schreeuwt en met aanstekers loopt te zwaaien en al dat soort dingen. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik naar de Dutch Swing College Band ging, want die wilde ik eindelijk wel eens horen. Van mijn laatste centen kocht ik een enkel reisje naar Alphen aan de Rijn, Avifauna. Hoe ik terug moest, had ik geen flauw idee van. Zwart gereisd zuster in de trein, ja, sorry. Ik wist niet hoe het anders moest. Wel van mijn laatste centen naar de Dutch Swing College ben te bleken dansavond te zijn, maar dat wist ik niet, in Agifauna. En ik heb daar een stoel gepakt en ik heb daar zo'n 2 meter voor het podium, misschien maar 1 meter voor het podium, heb ik daar gezeten, de hele avond gezeten. En ik heb niet eens wat gedronken, want daar had ik geen geld voor. En al die hossende massa daar, en ik er vlak voor, luisterde naar Ray Kaat en Dick Kaat en zo verder. Ik had er voor de muziek. Hè? Niet voor het drinken, zeker niet voor het dansen, want dan breekt het zweet me helemaal uit. Ik zeg altijd, de muziek vind ik wel mooi, maar het endlopen erbij. Nou goed. Dat was tot ik in dienst kwam, want dan moest er muziek gemaakt worden en gelopen worden. Dus ik heb het toch nog geleerd. Maar dat terzijde. Maar waar het om gaat, en dat probeer ik u op een of andere wijze duidelijk te maken, is dat die harp in de Bijbel, maar ook daarbuiten, de uitdrukking is van dat wat aan positieve dingen, moet ik u er dan overigens bij zeggen, uit het hart van de mens voortkomt. En de uitdrukking is van zijn emotie. Maar dan op een manier dat het waargenomen mag worden. Dat het daglicht kan verdragen, om het zo te zeggen. Die de uitdrukking van de zon die uit het hart van de mens voortkomen, maar wel het resultaat van positieve dingen, dus van het woord Gods dat in het hart van de mens leeft. Daarom is kunst altijd geweest, religieuze kunst, van huis uit, zo zonder meer. En hoewel de kunst oorspronkelijk helemaal niet als kunst bestond, maar alleen als vak. En hoewel houtsnijwerk gewoon het werk was van de timmerman, dan wel de meubelmaker. De man noemde zich niet een artiest. En die viel dus ook niet in al die officiële regelingen enzovoorts. Hij was gewoon een ambachtsman, weet je wel. En zoals de stucadoor, dat was de man die ook al dat fraaie lijstwerk maakte aan je plafond vroeger in huis, zal ik maar zeggen. Of aan de voorgevel van je huis en wat het maar wezen mag. Natuurlijk is dat kunst, maar natuurlijk is het kunst. Heeft iets te maken met creativiteit, wat uit het hart van de man voorkomt, maar het maakt onderdelen uit van zijn vak. Pas later is het misgegaan, heeft men de kunst daarvan losgemaakt. Weet je wel, dan zetten ze een bouwwerk neer en dan zegt er iemand, ziet er niet uit, we moeten er een kunstwerk voor zetten. Hè? Dan zeg je, ja, dan ben je te laat, het gebouw had een kunstwerk moeten zijn. Die stoel, die tafel. Maar tegenwoordig moet je op je tafel en op je kastjes moet je kunstwerkjes pluralia neerzetten, omdat de kast zelf niet om aan te zien is. Het is toch zo, of niet? Het is een stukje kunstgeschiedenis feitelijk. De kunst is geworden kunst om de kunst. En dan zet men allerlei hinderlijke obstakels in steden en dorpen neer. En men noemt dat kunst. Ik vind het belachelijk zoiets. Werkelijk waar. Ja, het zal om de poen gaan, zuster, ja. Hebben we het al gehad over dat schilderij van, hoe heet het ook alweer, dat schilderij? Nou goed, dat is een paar jaar terug alweer, hè? Nee, ik ben niet eens Mondriaan. Hoewel ik daar ook zo mijn ideeën over heb. Maar goed, Yellow and Blue, hoe was dat ook alweer? Who is afraid of red, yellow and blue, ja. Nou, iemand niet, die stak er gewoon een mes in. Nou, die was ingehuurd door de restaurateur kennelijk. Maar laten we het er maar niet over hebben. Want uiteindelijk is het inderdaad een belachelijke situatie. Waar we het wel over hebben, is over die harp in de Bijbel. Als uitdrukking van, hoe moet ik het zeggen? Zal ik zeggen de dankbaarheid van de mens aan God voor wat hij ontvangen heeft? Maar ik kan beter zeggen als uitdrukking van de vrucht van de geest. En dat is in de eerste plaats een lied, zo heet dat. En of het een mooi lied is of niet, naar menselijke maatstaven, heeft daar in de praktijk helemaal niks mee te maken. Wel weet ik, en dat is een hele andere kant van het verhaal, dat van ouds her natuurlijk men liederen gezongen heeft als gelovigen. En dan bedoelde ik niet eens de psalmen, want of men die zoveel gezongen heeft, waag ik ook nog te betwijfelen. Maar ik bedoel slechts dit te zeggen, dat van ouds her in christelijke kring, in kring van gelovigen, men gezongen heeft. En muziek niet alleen gereproduceerd, maar ook geproduceerd heeft. Want de geschiedenis van de christelijke muziek is een heel interessante, heb ik gemerkt. Nee, een beetje. Ik heb het niet echt gezocht, maar de laatste tijd ben ik er een beetje in verzeild geraakt in dat soort dingen. Want ik wist er eigenlijk ook nauwelijks wat van. Maar achteraf blijkt dat die ontwikkelingen in de christelijke muziek rechtstreeks analoog liepen aan de terugkeer tot de Heer en tot de Bijbel enzovoort. Hoe zeg ik dat nou even makkelijk? Laat ik het zo zeggen. Zodra wij spreken in de geschiedenis van een opwekking, u weet wat een opwekking is? Een herleefd enthousiasme voor de Heer, voor de Bijbelse waarheid, zo ongeveer, hè? Dan was er tegelijkertijd sprake van muziek, zang, geestelijke liederen. Het is altijd zo geweest. En zelfs zo sterk dat heel wat liederen rechtstreeks gerelateerd zijn, niet aan een bepaalde componist, maar rechtstreeks gerelateerd zijn aan iemand die het woord van God predikte. En ik hoef maar, ik ben er niet zo goed in thuis, maar zo even in de gauwigheid. Hè. Luther kennen wij als de grote hervormer, maar wat dacht u hoeveel liederen hij geschreven heeft? Was hij dan een geschoold muzikant? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij schreef muziek en liederen en ze werden gezongen. En daarna zeggen we, er zal wel behoefte aan geweest zijn. Dan zeg ik, ja, hoe komt dat er behoefte aan was? Omdat men het woord van God leerde kennen. Omdat de geest actief werd. De geest Gods welde verstaan. De heilige geest. Zie? Niet de geest van die boze. Die geest van de boze was toen de grote tegenstander. En die moest op de vlucht gejaagd worden. En dus zongen we met elkaar één vaste burcht. Want dat lied ken ik toevallig wel. Is onze God. Ik vind hem zo moeilijk dat ik hem niet eens spelen kan. Zo moeilijk vind ik hem. Maar soms denk ik, het zal wel gelegen hebben aan de gebrekkige vakkennis van Luther. Maar of dat zo is, weet ik ook niet. Maar dat denk ik soms, hè. Zit wat raar in elkaar. Maar niettemin, een lied, een geweldig lied. Wat de inhoud betreft. Men leest de tekst. Want daar gaat het uiteindelijk om. En wat dacht u van iemand als Isaac Watts? De naam heb u van mij ooit wel eens gehoord, omdat ik hem beschouw als de dispensationalist van het eerste uur. Want terwijl men aan de ene kant verbondstheologie ontwikkelde, had je aan de andere kant de ontwikkeling van wat wij dan in theologische kring althans kennen als dispensationalisme, bedelingenleer. Maar de dispensationalist van het eerste uur met zijn bedelingsschema was Isaac Watts. Maar Isaac Watts kennen ze in Engeland in de eerste plaats niet eens als theoloog. Hoewel hij dat was, en als prediker. Maar ze kennen hem de eerste plaats als de componist en schrijver van honderden, meer dan 1000, liederen. En sommige daarvan worden tot vandaag gezongen. Ook door ons. Ik kan er zo gauw geen voorbeelden van geven, want ja. Maar bladert u de Johannes de Heerbundel maar eens door. In de muziekbundel staat boven altijd van wie die liederen zijn. Dan kom je zijn naam gegarandeerd tegen. Isaac Watts. Nee, 16 zoveel. Liederen. Het hoort er gewoon bij. En wat dacht u van, zijn we weer een poosje later. Zijn we terecht bij John en zijn broer, denk ik altijd, Wesley. U weet wel, die Engelse lekenpreker. Want dat was hij eigenlijk echt. Maar goed, maar hij wordt later gewoon als predikant beschouwd. Die in die kringen van die mijnwerkers in het zuidwest-Engeland, dus in Cornwall. Waarom in Cornwall, zuster? En in Wales. En uiteindelijk ook in Amerika. Het evangelie predikte. En die stad en land afreisde met een klein gezelschap zonder medewerkers. Op een paard of zoiets ging dat, echt waar. De hele dag reizen op zo'n paard naar de andere plaats en dan s'avonds weer prediken. Gewoon op de hoek van de straat. Wesley, John Wesley. Daaruit is de zogeheten Methodistenkerk ontstaan. Nou goed. Maar diezelfde John Wesley en zijn broer, wiens voornaam ik helaas vergeten ben, die hebben gezamenlijk honderden, voor zover ik weet, liederen geschreven die wij tot vandaag zingen. Het hoort erbij. De samenzang. De boodschap gaat erin en men wil dat, men moet dat ergens kwijt, men wil dat uitdrukken. Waar anders dan in de community singing. En zo hoort het ook, dat is ook Bijbels. Zie? Nou ja, dat was Wesley. En wat dacht u van de grote opwekkingsprediker Moody? De Amerikaan, maar ook in Engeland dus, hè? Die had altijd meneer Sankey bij zich. Sankey en Moody, hè? Die hoorden twee horen bij elkaar, hè? Sankey, jazeker, die zijn liederen schreef en zong... en aan het publiek leerde en zo, dus ook de samenzang leiden. En er zijn heel wat liederen van vandaag, zeker in onze bundel van Johannes de Heer... Die van Sankey afkomstig zijn, zijn naam staat er ook boven. Heel beroemd is die ook, die van The 99. Nederland slechts 99 keerden weer. Lang lied, geloof 6 coupletten over die kudde, die 100 schapen, kwamen er 99 weer en de herder ging er achteraan. En als u die liederen wilde horen, Tennessee Ernie Ford heeft ze allemaal gezongen, in elk geval. De bekende. Moody met zijn metgezelde zanger Sankey. En als je wat dichter bij huis komt daarna, dan kom je terecht bij iemand als Johannes de Heer, die natuurlijk de grote opwekkingsprediker was in 20er en 30er jaren in elk geval in Nederland en wellicht later ook. Maar in ieder geval de man die er van alles aan gedaan heeft om de christelijke muziek, geestelijke liederen onder het volk te krijgen. Liederen die werkelijk uitdrukking geven aan wat in het hart van de oprechte gelovige leeft. En het schreef vrij van de wet, o vreugde vol leven. Niet meer voor Horeb vrezen of beven. Want in de kerkelijke zangbundels komt zo'n lied niet voor. En helaas, Johannes de Heer is overleden. En in de tegenwoordige bundel van Johannes de Heer komt het lied dus ook niet meer voor. Maar juist die liederen, dat zou erin moeten. Want muziek maken, zingen, wil zeggen uitdrukking geven aan de vrijheid die men heeft. Dat men niet langer een juk draagt, maar dat men kan voortbrengen wat in het hart is. Het meest voor de hand liggend is dan het spreken over, het zingen over wat de Heer voor ons, voor ons leven en dus voor onze inwendige mens betekent. Dat is waar het over gaat. En dus schreven die mensen liederen en zongen ze. En u weet, Johannes de Heer kon helemaal niet zingen. Want dan krijg ik weer ruzie met het zoeklicht, maar... Dat verandert trouwens dan helemaal niets. Maar, ik heb laatst nog wat opnamen van hem gehoord. Nou, het is echt geen gehoor. Op een vals harmonium met zo'n krakende balg eronder. Je hoort die man pompen op die dingen. Muzikanten noemen zo'n ding ook op psalmenpomp. Maar goed, en Johannes de Heer met zijn krakende stem. Het lijkt op niks. Maar als je dat vergeet... en dan je realiseert wat er voor een man was... En wat erachter steekt, dan is het fantastische muziek. Is zo. Nou ja, andere namen zal ik maar niet noemen van de Nederlanders. Maar wat dacht u van Billy Graham? De grote opwekkingsprediker in heel de wereld, mag je wel zeggen. De meest bekende christen van heel de wereld, eigenlijk. Tot vandaag. Billy Graham met zijn muzikale medewerkers, die liet niks aan het toeval over. Die zorgde dat hij ook iemand bij zich had die geestelijke liederen schreef. En schreef op zijn prediking, dat erbij hoorde, zal ik maar zeggen. Zodat prediking en zang bij elkaar hoorden. En legendarisch is die andere man die dus nog steeds leeft. George Beverly Shea, ja, of hoe je dat maar uitspreekt. George Beverly Shea, hij leeft nog. En heeft kort geleden nog een... ik geloof dat hij nog leeft, ja. Ik kan me haast niet voorstellen, maar... Ja, maar hij leeft nog. Ja, inderdaad. En er waren anderen ook, maar dat is de meest bekende begeleider van Billy Graham, zeker. Die liederen zong en ook schreef, en helaas, sorry, de titel ontschiet me weer van dat lied. Dat schijnt hij al in 1922 geschreven te hebben. Wij zingen het regelmatig, en het is van hem, staat ook in onze zangbundel. Maar sorry, daar ben ik u dan even schuldig. Misschien kom ik er van de week nog op. De man is er legendarisch om geworden. De grote zanger naast Billy Graham. Met een even sterke uitstraling, zal ik maar zeggen, van dat woord Gods. Van Bijbelse waarheid die in de liederen tot uitdrukking kwam. En of het je smaak is of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat om de inhoud ervan. En dat is fenomenaal. En dat ik toch Beverly Shea genoemd heb, noem ik toch ook even Stuart Hamblin, de klassieke countryzanger uit de 40e jaren, de paardenfokker uit Texas, weet je wel, en Weather enzovoort. Hij was al legendarisch voor zijn bekering, vanwege dat het zo'n zo'n wilde Texaan was, die ze dan vestigde in Californië, want daar zat natuurlijk het grote geld enzovoorts. Maar een man die tot geloof kwam in de allereerste campagne van Billy Graham in Californië. En die vervolgens geestelijke liederen schreef en zong en soms ook met Billy Graham mee de wereld overtrok. En een van de bekende liederen die wij van hem hebben is... Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Schitterend lied. Een wilde jongen die nergens inpast, maar tot geloof komt en inderdaad zijn hart open kan stellen om inderdaad de vrucht van die geest te produceren. Of ja, ik zeg het hoogst ongelukkig, maar ik ben ook niet zo'n spreker of schrijver of dichter. Dat laat ik ook altijd aan iemand anders over. Want volgende punt is natuurlijk Abgen Haneveld en Johan Bos. Maar... nou goed. Een aardig duo. Maar goed, daar wil ik het maar niet over hebben. Maar het gaat om het beginsel. En dan nog eens een aardige. Nog eens een heel aardige. Ja, Boulenger ook. Boulenger schreef ook liederen. En Anderson trouwens ook, niet te vergeten. Zo zijn er veel meer. Maar ja, dan moet ik gaan zeggen dat een beetje predikant is ook muzikant. Is echt zo. Sorry, heb ik vastgesteld. Is gewoon zo. En hoe dat komt... Ja, ik weet het niet. Misschien moet die mensen wat makkelijker uitdrukking geven aan wat in hun hart is. Maar terwijl ik het zeg, denk ik, nou, daar hoor ik er niet bij. Want daar geef ik helemaal niet makkelijk uitdrukking aan. Daar moet ik altijd een hele hoge drempel voor over. Maar goed, dat zijn dingen die je leren kunt. Dus vooruit. Maar nee, waar ik het nog over wilde hebben, is over niet de muziek, maar wel de leer. Je weet, de leer is ook de leer van de, niet alleen van de muziek, maar ook met grote nadruk van de dichtkunst. Van oudsher is muziek niet maar muziek, maar het is muziek met tekst, hoort bij elkaar. Het is gezongen tekst, zo begint het. En dan de begeleiding op instrumenten en dat soort dingen meer. Ik heb in gedachten twee hele grote Nederlandse dichters. De eerste was Bilderdijk, dat is een beetje een jaartje of 200 geleden. En die dichtte over van alles en nog wat. En dat was ook een soort Stuart Hamblin, heb ik wel eens de indruk gekregen. Ik geloof niet dat hij paarden fokte. Maar omstreden was hij wel. En ik weet ook dat hij een poos in het buitenland, dat is altijd België, hè, in het buitenland verkeerd heeft. Omdat hij in Nederland zijn leven ook niet zeker was. Vanwege wat hij allemaal had uitgehaald, die Bilderdijk. Zeker. Niettemin was het een gelovige. Kan dat dan? Ja, bij voorkeur. Zo gaat het gewoonlijk, ja. Je moet in deze wereld een beetje buiten de boot vallen om tot geloof te komen. En Bilderdijk was inderdaad zo'n man in het dichte over van alles en nog wat. En een van zijn grootste leerlingen, navolger, bewonderaar, was daarna Isaac da Costa. Een van de grote mannen van het Revijze was dat. Dat is 200 jaar geleden, dat is bijna. Hè? En dan goed. En Isaac da Costa heeft ook bundels vol met gedichten geschreven. Een schitterende dichter. Maar ik heb eens een kritiek gelezen, ik weet niet meer wie die kritiek gaf. Het was weer een andere dichter, geloof ik, die later van Isaac da Costa schreef. Nou ja, Bilderdijk had een schitterende lier. En Isaac da Costa had ook een schitterende lier, een harp dus. Maar die lier van da Costa had één bezwaar. Er zat maar één snaar op. Heb je die? Dat betekent, het was wel een goede dichter, maar hij had maar één onderwerp. En zo hoort het ook. En zo ook van hem kennen we sommige gedichten, omdat we ze in liedvorm in onze bundels hebben. Een heel enkele maar, hoor. Dat laat zich raden, want de meeste van die gedichten waren een meter lang of zoiets. Coupletten met 8 regels of weet je veel. En met hele lange zinnen, dus een lied wordt het nooit meer. Maar we hebben er wel liederen van Isaac da Costa. Van een man die de waarheid verstond. Beter dan menig van zijn tijdgenoten in elk geval. En dat is maar waar het om gaat. En waar dit is, waar men zingt tot eer van de Heer. En ik bedoel het niet te smal, echt niet. Ik bedoel het ook niet te zeggen als muzikant of zo. Maar gewoon waar men zingt tot eer van de Heer. Waar men inderdaad zijn leven aan de Heer geeft, aan hem ter beschikking stelt, hem wil dienen enzovoort. Dat is zingen tot eer van de Heer. Hè? Daar is definitief de Satan overwonnen. Want daar gaat het werkelijk om. Waar het om gaat is dat de populair gezegd, al is het zonder schoolniveau, maar ik waag het toch bij u. Populair gezegd gaat erom dat de duivel probeert te verhinderen dat er een mens hier op aarde maar zou leven op een of andere wijze tot eer van de naam Gods. Want hij is erop uit dat de naam Gods gelasterd wordt dag in dag uit. Zie. En het eerste, en als u mij vraagt ook het makkelijkste wat wij kunnen doen tot eer van God, is onze stem tot hem opheffen en op zelfgekozen toonhoogte en met bij voorkeur met zelfgekozen woorden de Heer te danken. Een uitdrukking te geven aan wat in onze harten is. Onder de wet is dat volstrekt verboden. En op de muziekles trouwens was het ook verboden. Nee, broeder, mijn muzieklessen zijn volledig mislukt. Want ik werd zo ongeveer de laan uitgestuurd toen de juffrouw erachter kwam dat ik in de praktijk niet van het blad speelde, maar gewoon uit het hoofd. En toen ik zei, ja, maar soms speel ik dingen die staan helemaal niet op de papier. Speel gewoon een liedje, speel ik zo. Toen was het helemaal gebeurd. Ik geloof dat ik nog één keer geweest ben, maar toen was het meteen afgelopen. Het was streng verboden. En later, toen zou ik klarinetles krijgen, dat ging precies hetzelfde. Dus het is nooit wat geworden. Want je moet onder de wet. Je moet je aan de voorschriften houden. Enzovoort. Je moet keurig doen wat anderen je opdragen. En zo ontstaat er geen muziek. Dat is dus een groot bezwaar wat ik heb tegen de tegenwoordige moderne conservatoriumstudent, is dat hij heel goed zijn instrument beheerst. Daar ben ik stinkend en stinkend jaloers op. Maar muziek maken is een ander ding. Dat meen ik bloedserieus. Zie, maar de mooiste muziek die er is, is dat wij onze handen gebruiken niet voor het letterlijk tokkelen van de snaren van de instrumenten, maar dat onze handen gebruiken om hem te dienen. U hebt het gelezen, hè? Iemand die kan op de harp kan spelen, met de hand staat er dan bij. En later weer een keer, hè? Zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. En hand staat voor de werken, de dingen die de mens doet. Maar de dingen die hij zou doen, zouden zijn tot eer van zijn naam. Het is niet maar het bespelen van een instrument uiteraard, of het schrijven met een pen van liederen of iets dergelijks. Maar het gaat om dat wij heel ons leven aan hem ter beschikking zouden stellen. Daar zou ons levens op gericht zijn en dat is muziek. Het grote koor van gezaligden, dat zou zingen straks in de hemel. Dat is beeldspraak. Dit is wat het is. Zie? En weet je wat, straks zullen we meezingen in het engelenkoor enzovoorts. Dan denk ik, ik hoop dat sommige mensen het niet mee mogen zingen, want het is geen gehoor. Maar goed. Maar niettemin, het is beeldspraak. Daar heb je dat weer, hè? Ik moet denken aan een Engels gedicht, maar dat ik moet nodig ophouden natuurlijk. Maar ik moet denken aan een Engels gedicht dat heet Trouble in the Amen Corner. Trouble in the Amen Corner. En het wordt voorgedragen door Jim Reeves. En ik meen ook door een van de stems. Maar dat weet ik niet zeker. Dat staat op die cd's wel die daarachter te koop zijn. Trouble in the Amen Corner. Dat gaat over het verschijnsel dat een oude man die altijd in het zangkoor zong, dat is de Amen Corner in de kerk, een zangkoor in de kerk, die had een krakende stem en hem werd aangezegd, ouderlingen bezochten hem thuis om hem te zeggen dat hij niet meer mocht meezingen in het koor omdat het geen gehoor was enzovoorts. En u weet, het is natuurlijk een dramatisch verhaal. En het komt erop neer dat daarna de man overleed en dat hij inmiddels zingt in een veel mooier koor in de hemel zelf. Maar dat is precies waar het over gaat. Het hoeft niet echt mooi te zijn als het maar oprecht en eerlijk is. En een beetje je best doen, ook voor de Heer, ook in het dagelijks leven, wel, dat mag van ons verwacht worden. En dat geldt dus ook voor het maken van de muziek en het zingen en het dichten en wat het maar wezen mag. Maar die bedoelde ik niet. Wat ik echt bedoel is dat ons hele leven uitdrukking zal geven aan wat God zelf in onze harten verwekt heeft. Dat gaat niet onder Saul en onder de wet, Maar dat gaat wel als wij zijn als David, als we ons geloof op hem gesteld hebben. En daar waar die vrije expressie is, daar waar wij vrijuit kunnen spreken en zingen en handelen vanuit dat woord Gods, daar gaat de duivel, welke boze geest dan ook, vanzelf op de loop. En dat is wat in dit verhaal beschreven staat. En een dispensationalistische toepassing is er ook. In onze dagen wordt de wereld nog steeds beheerst door de duivel. Maar u en ik, wij als gelovigen, wij hoeven daar niet de minste last van te hebben. Wij maken muziek. Zie? Wij dienen onze Heer met onze handen en met heel ons leven. En daar zijn wij in Christus meer dan overwinnaar.